is maar daar men Jezus ziet. Het volgende lied is Johannes de Heer 994. 994. Aanschouw de schepper van het heelal, genageld aan het hout. O liefde goddelijk onbegrensd, het was al voor u behoud. Alle versen. Wat we gaan zingen is lied 287, de versen 1, 4 en 5. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid. Goedemiddag, broeders en zusters en gasten onder ons. Welkom allemaal. In bijzonder Oscar Lohuis, die het woord zal brengen. God zegen bij het woord brengen. En we willen u namens het bestuur veel zegen en heil toewensen, ook weer voor het nieuwe jaar. Ook Meta bedankt weer voor het begeleiden bij het zingen. En volgende week hoopt voor te gaan broeder Jack Nuchter. Ook hier bent u weer van harte voor uitgenodigd. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd, zoals gebruikelijk. En de bus staat bij de uitgang van harte aanbevolen. En na de dienst is er weer gelegenheid tot het drinken van een kop koffie, thee en ontmoeting uiteraard. De bloemen gaan deze keer naar Francis Wezemer. Alsjeblieft, veel geluk ermee. Ook voor het herstel en alles. En hoef ik alleen nog maar te zeggen, wij wensen u een zeer gezegende dienst. En we zingen als intochtslied Johannes de Heer 264. En dat doen we dan staande voor zover mogelijk. Johannes de Heer 264, 1 en 2. En na fotumgroep groet zingen we het laatste vers, vers 3. Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert, en stormwind en nacht mij verschrik. Gij hebt mij, mijn heiland, te roemen geleerd. Het is mij goed dat mijn God mij beschik.
Zullen wij stil zijn voor het aangezicht van onze God? We zijn hier deze avond samengekomen En we spreken uit aan het begin van dit samenzijn dat onze verwachting en onze hulp zijn van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. Van hem die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn machtige handen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van zijn Zoon Jezus Christus in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Halleluja. Amen. We zingen het derde couplet. Goedemiddag, goedenavond, fijn om u hier weer te zien. Dank voor de liederen ook, die zijn uitgekozen voor de voorzang. En ik weet niet of u het weet, maar het lied wat we net hebben gezongen, dat is de Nederlandse vertaling van het Engelse lied It Is Well With My Soul. En de geschiedenis van dit lied is eigenlijk heel bijzonder. Ik denk dat velen van jullie deze geschiedenis wel kennen, maar ik dacht ik wil het toch kort herhalen. Deze tekst is geschreven door een man die heette Horatio Spafford. Hij was een Amerikaan en hij was een zakenman en hij had heel goed zaken gedaan. En hij had een groot bedrijf en toen is er ergens in 1875, ergens in die tijd, is er een enorme brand uitgebroken in Chicago. En toen is hij een heel groot deel van zijn vermogen, omdat zijn hele bedrijf en alle panden brandden af, is hij toen kwijtgeraakt. Hij was bevriend met D.L. Moody en D.L. Moody wilde over naar Europa, dus die maakte een reis naar Engeland. En hij zou met zijn gezin D.L. Moody volgen en hij heeft toen zijn vrouw en kinderen vooruitgestuurd omdat hij nog in Amerika moest blijven voor zaken nadat dit allemaal was gebeurd met die brand. En toen is zijn vrouw met de vier dochters aan boord gegaan van een schip. Dat schip is in een storm terechtgekomen en velen zijn omgekomen en alle vier de dochters van Horatio Spafford en zijn vrouw zijn verdronken. Zijn vrouw is toen gered, is in Engeland aangekomen en heeft een telegram naar haar man gestuurd. Saved alone. Alleen ik ben gered. En toen wist hij dat alle vier zijn dochters waren omgekomen in de zee. Toen is hij zijn vrouw achterna gereisd. Om alsnog in Engeland te zijn met zijn vrouw en met D.L. Moody. En hij heeft onderweg naar Engeland, toen hij dus ook kwam langs de plek waar zijn eigen dochters, alle vier zijn dochters, verdronken zijn, heeft hij deze woorden gedicht met als refrein, It is well with my soul. En dat is de achtergrond van dit lied. Wat staat er? Als stormwind en nacht mij verschrikken. Storm, wind en nacht, letterlijk en figuurlijk gesproken, die hij meemaakte ook in dit leven. En Horatio Spafford heeft daarna nog een heel gezegend en vruchtbaar leven geleid. Uiteindelijk is hij ook naar Palestina verhuisd. In Jeruzalem heeft hij een heel werk opgebouwd, die American Colony, is nog steeds in Jeruzalem. Is nu een heel chic hotel, maar in zijn tijd, begin van de eind van de 19e eeuw, was dat ook een werk voor mensen, allerlei bedieningen vonden daar plaats en hij is gestorven in Jeruzalem en ligt begraven op dezelfde begraafplaats waar ook Oscar Schindler ligt begraven in Jeruzalem. Maar dat is Horatio Spafford. Wat een verhaal, Wat een lijden, wat een verlies. En dan het geloof om zo'n tekst te kunnen schrijven die nog steeds over de hele wereld gezongen wordt. Dat je kunt zeggen, ondanks deze moeilijke dingen, ondanks deze tragedies die soms plaatsvinden, ook in het leven van Gods kinderen, dat we toch kunnen zeggen, it is well with my soul. Het gaat goed met mijn ziel. En wat God mij ook beschikken, ik weet dat hij goed is. En zo mogen we ook vanavond bij elkaar zijn. Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, wij danken u dat wij ook mogen staan in datzelfde geloof van zoveel mannen en vrouwen die ons zijn voorgegaan in dit leven. Als gelovigen in u, als christenen, als discipelen van de Heer Jezus, als mensen die u vertrouwden op uw woord en die in geloof hebben gewandeld. We danken u voor het voorbeeld van velen die ook door moeilijkheden heen toch zijn blijven aanbidden. En dat wij zo ook bij elkaar mogen zijn. We zijn hier gekomen, Heer, om u te aanbidden. Om u te geven een lofoffer. En om u te loven en te prijzen. En om, Heer, u gewoon te aanbidden deze middag. We danken u dat we hier mogen zijn. We danken u voor uw woord. We danken u dat we samen mogen zingen. En dat die liederen, die teksten en die melodieën ons zo verblijden, ook deze middag. En we bidden u dat u ons wilt leiden door de Heilige Geest. Als we ook nadenken over het evangelie, dat we ook vanmiddag mogen worden opgebouwd in geloof, hoop en liefde. En dat we u beter mogen leren kennen. Heer, geef ons geopende ogen van het hart, dat we ook mogen begrijpen tot welke hoop wij zijn geroepen. Dat we ook zicht hebben op uzelf en uw wil voor ons leven en ook de toekomst die u ons heeft geopenbaard in uw woord. Zegen ons, Heer, met de geest van wijsheid en openbaring. Om u recht te kennen, om u te kennen zoals u bent. Geef ons, Heere, dat we meer van uw heerlijkheid mogen zien. Dat we meer van u zullen houden. En dat we meer zullen beseffen hoe rijk we zijn met uzelf. Zegen zo deze dienst, bidden we in Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar zingen lied nummer 784 voordat we in Gods woord gaan lezen. 784, de Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. We zingen daarvan 1, 2 en 4. Van Johannes de Heer 784.
Thank you.
Wij willen met elkaar lezen uit Gods woord en ik wil u voorlezen een bekend gedeelte uit 1 Petrus hoofdstuk 1 vanaf vers 3. En daar staat boven de hoop op de zaligheid. 1 Petrus 1 vanaf vers 3 tot en met vers 9 willen we samen lezen en ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Dus de eerste brief van Petrus vindt u aan het einde van de Bijbel, vlak voor het boek Openbaring. Dat zijn de brief van Petrus en Johannes en Judas. De eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1, vanaf vers 3. En daar staat: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke en onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof, tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. En hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Tot zover. We willen aan het begin van dit nieuwe jaar willen we met elkaar nadenken over de hoop die wij hebben, de zekerheid die wij hebben als kinderen van de Heere God, als gelovigen in de Heer Jezus Christus, voor de toekomst. En wat dat met ons doet. En ik ben in de loop der jaren steeds meer gaan begrijpen, en dat is steeds meer een overtuiging bij mij geworden, dat wij het christenleven eigenlijk alleen maar echt kunnen leiden met een besef van de toekomst. Daarom is het goed dat jullie hier Maranatha-avonden houden, waarin ook de nadruk ligt op wat zegt de Bijbel over de toekomst, wat zegt de Bijbel over de toekomende dingen. En de genade die ons geopenbaard zal worden, zoals ook hier staat, de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden. En dat we daar weet van hebben, dat we kennis hebben van die zaligheid die gaat komen, de heerlijkheid die zichtbaar zal worden als Jezus terug gaat komen. Dat we nadenken over de toekomstige genade. En dat stelt ons in staat om hier en nu ons christenleven te leiden. En dat maakt dat wij ook vol van hoop en vol van verwachting en ook met moed in het leven kunnen staan en met levenslust in het leven kunnen staan, omdat we weten wat er gaat komen. Je kunt het christenleven leiden, je kunt volharden in de navolging van Christus en je kunt je verblijden vanwege inderdaad de toekomstverwachting, de heerlijke toekomstverwachting die wij mogen hebben. Het is een levende hoop in die zin dat die hoop nooit uitsterft. Het is een zekerheid die we hebben voor de toekomst en die zekerheid wordt nooit onzeker. Die hoop dooft nooit uit. En omdat die hoop zeker is, omdat we zeker weten welke heerlijkheid geopenbaard zal worden, daarom maakt het ons ook levend. Dus het woord levende hoop heeft zowel betrekking op de hoop zelf die nooit uitsterft, maar blijft leven, als ook dat die hoop ons levend maakt. Dat is wat de hoop met ons doet. Nou, ik moet denken aan twee anekdotes die ik wel eens heb gehoord over mensen die zich daar diep van bewust waren. En bewust werden ook naarmate ze gingen sterven. Bijvoorbeeld over John Owen gaat het verhaal. Dat was een van de bekendste puriteinen. Zijn boeken worden nog steeds gelezen. Hij heeft een heel mooi boek geschreven ook over de heerlijkheid van Christus. En John Owen die had zijn leven lang ook een dagboek bijgehouden. Maar toen hij op sterven lag, toen kon hij niet meer zelf schrijven in zijn dagboek. Maar hij wilde toch nog graag dat er iets in zijn dagboek geschreven werd. En toen zei hij tegen degene die dat voor hem deed, hij citeerde wat hij graag nog wilde opschrijven. En toen had hij als eerste, of hij citeerde toen op een gegeven moment van: ik ben bezig om te gaan van het land van de levenden naar het land van de doden, zei hij. Maar toen zei hij: wacht even, dat moet anders. Ik ben bezig te gaan van het land van de doden naar het land van de levenden. En toen heeft hij dat in zijn dagboek laten opschrijven. En ik denk dat dat mooi is om dat te beseffen. Ik heb ooit Hanna Stranders horen zeggen dat als je als christen, als je in Christus sterft, dat het leven dan niet voorbij is. Maar dat je gewoon op een veel hoger niveau doorgaat met leven. En in dat opzicht gaan wij dan inderdaad van het land van de stervenden. Hè? Wij zijn het land van de stervenden. Dit is het land van de stervenden. Hier zijn we nog sterfelijk. Maar dan zullen we bij de Heere zijn. En niet alleen dat we dan bij de Heere zullen zijn, maar ook dat wij de opstanding der doden verwachten. En dat we meer zullen leven dan ooit als Jezus Christus terugkomt. En dat ook ons lichaam gelijkvormig zal worden aan het opgestane lichaam van Jezus Christus. Dat we naar geest, ziel en lichaam behouden zullen worden. Dat kun je inderdaad het land van de levenden noemen. En daar zijn we naartoe op weg. En dat maakt dat we heel anders in dit leven staan als je daarvan overtuigd bent. En als je met die zekerheid door het leven gaat. Een andere anekdote, ook betreffende iemand die stervende was. Dat is dat, ik hoorde lang geleden over iemand. Is op zich ook wel grappig om dat te horen. Maar die broeder die lag op sterven en hij was er zo van overtuigd dat als hij zou sterven dat hij bij de Heere zou zijn, waarvan Paulus zegt het is verreweg het beste en ik verlang ernaar om heen te gaan en bij Christus te zijn, dat hij zo blij werd toen hij bijna stierf dat hij daarna weer opknapte omdat hij zo blij werd vanwege de vreugde van het sterven. Maar uiteindelijk is hij toch gestorven. Maar het zegt wel iets van de werkelijkheid van die hoop die wij hebben. Maar nogmaals, de hoop die wij hebben is natuurlijk niet alleen maar dat als wij deze aardse tent verlaten, dat we dan onze intrek bij de Heer in de hemel zullen mogen nemen, dat we dan in het paradijs zullen mogen zijn. Maar de hoop die wij hebben is natuurlijk vooral de verschijning, de parousia, de wederkomst van ons Heer Jezus Christus, de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En ook wat er staat, de openbaring van Jezus Christus als hij gaat verschijnen. Dat is de zalige hoop waartoe wij opnieuw geboren zijn. En dat is de verwachting die wij hebben. Nou, ik wil een paar aspecten naar voren halen uit dit tekstgedeelte. Die ons doen beseffen dat wij inderdaad echt uit deze hoop mogen leven. Maar met die hoop bedoel ik ook de zekerheid die we hebben. Laat me nog een beeld schetsen en dan zal ik een paar dingen noemen die daarmee te maken hebben. Waarom maakt het alles anders als we hiervan overtuigd zijn? Als we ervan overtuigd zijn dat het beste nog gaat komen. Als wij ervan overtuigd zijn, ik zeg het ook wel eens zo, dat ons leven hier op aarde is nog maar een heel klein pril begin van het leven dat wij ontvangen. Ons leven is nog maar net begonnen. Ook als je naar menselijke maatstaven voor dit leven oud bent geworden. Ook als je in de 80 of in de 90 of in de 100 bent geworden. Ook als je heel dichtbij het sterven bent, dan kan je nog steeds zeggen, mijn leven is nog maar net begonnen. Het is nog maar net begonnen allemaal. Dit leven is slechts de voorbereidingsschool op het echte leven dat gaat komen. Dit leven is slechts de kleedkamer van het echte spel dat straks gaat beginnen. Maar ik heb eens een keer het volgende gehoord. Dat mensen waren bezig een brug te bouwen over een diepe kloof. Over een heel diep ravijn. Het was een groot bouwproject. En ze waren die brug aan het bouwen. Maar het was gevaarlijk werk. Omdat ze op zulke grote hoogte aan het werk waren. En er gebeurden enkele ongelukken. En er waren enkele mensen die naar beneden vielen en stierven. Toen zeiden ze, dit kan niet langer zo doorgaan. We moeten een net spannen onder dit bouwproject. Want er mogen niet meer slachtoffers vallen. Dus ze hebben inderdaad het werk stilgelegd en een net eronder gespannen. En weet u wat er toen gebeurde? Er viel niemand meer in het net. Waarom? Omdat er zekerheid was. Omdat mensen niet meer zo bang waren om te vallen. Omdat mensen mochten vallen. Daardoor vielen mensen niet meer. En ik denk dat dat illustreert hoe, als wij weten tot welke hoop wij opnieuw geboren zijn, en welke zekerheid wij hebben, wat er ook gebeurt, in leven en in sterven, als wij weten dat er altijd eeuwige armen onder ons zijn, en dat wij die vaste hoop en zekerheid voor de toekomst hebben, wat kan ons schaden, wat van u scheiden, liefde die ons heeft lief gehad. Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, gij hebt ons bij de hand gevat. Als je dat weet, dat net onder je leven is, dat niets je ooit meer kan scheiden van de liefde van God, zelfs niet de dood, dan sta je veel ontspannender in het leven. En dan ben je veel minder bang. Dan mag je ook het moeilijk hebben af en toe. Dan mag je ook sterven. Dan mag het ook misgaan in sommige opzichten. Want wat er ook misgaat in dit leven, net als bij Horatio Spafford, je weet gewoon dat je tot die hoop bent wedergeboren. En dat maakt het leven zo totaal anders. Nou, ik wil een paar dingen noemen die hiermee te maken hebben. Wat is dat net dat onder ons leven gespannen is? Wat is die hoop en die zekerheid die wij hebben? In de eerste plaats worden we ook door dit tekstgedeelte bepaald bij de grote liefde van onze God. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Hier wordt gesproken over de grote barmhartigheid van onze God. De Bijbel zegt, God is liefde. God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn zoon heeft gegeven, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Hij heeft zijn zoon niet naar deze wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden. De Bijbel spreekt op zoveel plaatsen, door de hele Bijbel heen vinden wij, de boodschap van God die de wereld lief heeft. Jezus Christus die ons de Vader heeft laten zien. En Jezus Christus was een vriend van zondaars. Hij at met prostituees, hij at met tollenaars, hij at met afgodendienaars. Hij at en ging om met mensen waar religieuze leiders niet mee om wilden gaan, want ze voelden zich te heilig om met die zondige mensen om te gaan. Maar Jezus deed dat wel. Jezus was een beminnelijke man. Jezus was een man van liefde. Lees de evangelie. En je komt een man tegen waar iedereen op afstroomde. De mensen stroomden in grote getalen op deze man af, want in zijn spreken en in zijn doen en laten en in zijn hele voorkomen, daar straalde zoveel liefde van uit. Zelfs kleine kinderen die kwamen op hem af. Zelfs kinderen hadden door dat dit een vriendelijke, sympathieke man was. En kinderen wilden graag bij hem zijn. En de mensen zeiden tegen de kinderen, kinderen niet zo in de buurt komen, want hij heeft belangrijkere dingen te doen. Maar Jezus zei, verhinder ze niet om naar mij toe te komen. Laat de kinderen naar mij toe komen. Maar dat laat ons zien dat hij zo'n vriendelijke man was. En dat laat ons zien dat God de Vader, want Jezus heeft ons de Vader geopenbaard, dat God de Vader vol van liefde is voor een wereld in nood. Barmhartigheid betekent dat God een antwoord heeft op onze nood. En weet je, ik moet bij barmhartigheid ook altijd denken aan de barmhartige Samaritaan. En dan wordt daar dat beeld geschetst van een man die in de handen van rovers valt. En die is helemaal in elkaar geslagen. En die ligt daar aan de kant van de weg en die kan niet meer opstaan. En hij ligt daar te sterven en hij is verwond en hij ligt er misschien wel dood te bloeden. En hij kan zichzelf totaal niet meer redden. Hij is volkomen knock-out geslagen. En dan komt er een leviet, een priester voorbij, die laat hem liggen. Een leviet voorbij, die laat hem liggen. En dan komt er een Samaritaan voorbij, u kent het verhaal. En die ontfermt zich over deze man. Dat is barmhartigheid. Barmhartigheid is dat er een antwoord komt op de nood van de mens. Dat is wat deze Samaritaan doet. En de gelijkenis gaat natuurlijk over, ja, wie is onze naaste? Die Samaritaan was een naaste voor deze man die zo in elkaar geslagen was. Zelfs die Samaritaan is je naaste, zegt Jezus dan. Dat is de strekking van het verhaal. Maar het is ook een beeld van Jezus die zich over ons ontfermt. Wij lagen daar aan de kant van de weg. Wij lagen in zonde en schuld verloren. Wij konden niet meer opstaan. Wij konden onszelf niet redden van de dood. Wij konden onszelf niet levend maken. Wij konden niet uit die problemen komen. Wij konden niet ons van die duisternis bevrijden. Het is een beeld van de Heere God die in zijn Zoon Jezus Christus zich ontfermt over zondaars. Dat is de barmhartigheid van onze God. En dat is het evangelie. Dat wij ook als heidenen, Romeinen 11, zegt Paulus over de heidenen. Maar God heeft zich over jullie ontfermd. God ontfermt zich over heidenen. God ontfermt zich over zondaars. En als je Christus hebt leren kennen, dan weet je dat ook voor jezelf. Dan weet je ook, hij heeft zich over mij ontfermd. Ik lag inderdaad verloren. En ik was hulpeloos. Maar Christus kwam naar mij toe. En hij heeft mij verzorgd. En hij heeft me in de herberg gebracht. En hij heeft mijn kosten betaald. Hij heeft mijn schuld betaald. Hij heeft alles betaald opdat ik weer verder mag leven. Hij heeft al mijn zonden heeft hij gedragen aan het kruis, waardoor mijn schuld volkomen is afbetaald. En dat is de grote barmhartigheid van onze God, die wij ook vanavond mogen bespreken. Ik mag erover spreken tot u, we mogen er met elkaar over nadenken. En we zeggen met Petrus, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Net als dat deze Samaritaan een volkomen nieuw leven kreeg, omdat iemand zich over hem ontfermde. En dat is het eerste waar dat net uit bestaat. God heeft je lief. En het is goed om dat weer te horen. Want we hebben het allemaal nodig om te weten dat we geliefd zijn. Weet je, God ziet ons. Hij heeft ons op het oog. En ik heb zo vaak getuigenissen gehoord van mensen die dan tot geloof zijn gekomen en erachter, en dan zeggen, ik ben erachter gekomen dat God mij kent. Dat ik geen vreemde voor hem ben, dat hij niet ver weg is, maar ik ben erachter gekomen door zijn woord en door zijn geest en in mijn persoonlijke ervaring dat hij me echt ziet. En hij zag mij in mijn nood, hij zag mij in mijn ellende, hij zag mij in de duisternis waarin ik was. En hij heeft zich over mij ontfermd. En dat is wat de Bijbel zegt. Dat de Heere God je lief heeft. En dat hoort ook bij die hoop en die zekerheid die wij hebben. Dat je mag weten in Christus Jezus dat je door God aanvaard bent. We hebben het allemaal nodig. De psychologen zeggen dat een mens eigenlijk twee dingen vooral nodig heeft om goed te kunnen functioneren. En ik denk dat psychologen, ik zeg niet dat psychologen altijd de antwoorden hebben, want ik denk dat als je voorbij gaat aan het Bijbelse mensbeeld en het Bijbelse godsbeeld en als je het evangelie helemaal weglaat, dan blijft er altijd een soort beperking in wat psychologen kunnen betekenen voor mensen. Maar psychologen kunnen wel ware dingen zeggen over het gedrag van de mens. Dat is wat een psycholoog doet. Een psycholoog bestudeert het gedrag van de mens, hoe de mens ook emotioneel reageert op alles wat er gebeurt in zijn of haar leven. En ik denk dat, zoals Augustinus zei, alle waarheid is Gods waarheid. Ook psychologen kunnen waarheid bespreken en waarheid benoemen ten aanzien van hoe de mens functioneert en wat er met een mens emotioneel gebeurt door alles wat hij of zij meemaakt. En dan zeggen psychologen, mensen hebben twee dingen nodig om goed te kunnen functioneren. Ten eerste de zekerheid dat je van waarde bent. En ten tweede de zekerheid dat je bemind bent. En ik denk dat dat terecht is en dat dat juist is, dat ze dat zo zeggen. En de Heere God, die zegt ons door zijn woord, je bent van waarde en ook je bent bemind. En je verdient het niet en weet je, dat wil niet zeggen dat we dan, weet je, dat het bij ons ligt. Nee, het wordt ons geschonken, die liefde van God, maar hij zegt wel, ik zie je en ik ken je nood. En je gaat niet aan mijn aandacht voorbij. Dat de Heer, weet je, het idee dat God echt voor ons zorgt, dat er geen moment in ons leven is dat we aan zijn zorg en aandacht onttrokken zijn. Vanaf het allerprilste moment van je leven ben je door God gekend en ziet hij je en weet hij wie je bent. En die onvoorwaardelijke liefde van onze God, die is als dat net onder ons leven. Nou, een ander punt wat ik zou willen noemen is dat deze tekst ook zegt dat wij door de kracht van God worden bewaard. Vers 5 staat, u wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Ook hierom hebben wij zekerheid voor de toekomst en zekerheid voor dit nieuwe jaar. De Heere God waakt over ons. Wij worden door de kracht van God bewaakt. In de NBG-vertaling staat bewaard. Hij bewaart ons tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Met andere woorden, we zijn op weg naar de toekomst. We zijn op weg naar zaligheid. We zijn steeds dichter bij die zaligheid die gaat komen. Steeds dichter bij de openbaring van Jezus Christus, bij de parousia, bij zijn verschijning. We zijn steeds dichter bij de opstanding uit de dood, waardoor we aan hem gelijkvormig zullen worden, naar geest, ziel en lichaam. En totdat dat gaat gebeuren, totdat die heerlijkheid straks echt geopenbaard zal gaan worden in de schepping, zullen wij bewaard worden door de Heere God. Zolang wij leven hier op aarde, tot de wederkomst of totdat wij zullen sterven en bij de Heer zullen zijn, zal de Heere God ons bewaren. En dat maakt ook dat wij vol van hoop en verwachting en zonder angst, maar met zekerheid in het leven mogen staan. Dat is ook de betekenis van de verzegeling met de Heilige Geest. De verzegeling met de Heilige Geest betekent dat ten eerste de Heere God van ons heeft gezegd, je bent van mij, want een zegel heeft met eigendom te maken. Als een zegel ergens op gedrukt werd, dan was dat duidelijk dat het van die en die persoon was. Maar een zegel heeft ook te maken met dat iets wat verstuurd werd op de plek van bestemming aankwam. Dus dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest betekent ten eerste dat God tegen ons zegt, je bent van mij. We zijn gekocht en betaald met het bloed van Christus. We zijn zijn eigendom. Artikel 1 van de Heidelbergse Catechismus. Wat is mijn enige troost in leven en in sterven? Dat we weten dat we het eigendom zijn van Jezus Christus. We zijn van Hem. In leven en in sterven. En dat Hij ons tot zijn eigendom heeft gemaakt, betekent ook dat Hij over ons waakt, dat we veilig in zijn armen zijn en dat we dwars door alles heen tot zijn bestemming met ons leven zullen komen. Hij laat ons niet verloren gaan. Hij waakt over ons. En het is door zijn kracht dat wij behouden worden. Niet door onze eigen kracht, maar door zijn kracht. En dat is ook zo, ook als wij door verzoekingen bedroefd worden. Verheugt u daarin. Verheugt u waarin? Verheug je erin dat God over je waakt. Verheug je erin dat je door God bewaard wordt tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden. Verheug je erin dat God dwars door alles heen met jou tot zijn bestemming zal komen. Wij zullen niet verloren gaan. En we hebben een leven voor ons. We hebben niet de dood voor ons. We hebben niet het verloren gaan voor ons. Maar we hebben het leven en we hebben de zaligheid voor ons. Omdat de Heere God ons bewaart. Zelfs als wij nu door allerlei verzoekingen worden bedroefd. En dat is natuurlijk ook realistisch. Het nieuwe jaar is vandaag begonnen. Maar wij weten niet wat dit jaar zal brengen. Het afgelopen jaar is ook niet in alle opzichten makkelijk geweest. Wereldwijd niet. Als we nadenken over wat zich in de wereld in 2022 allemaal heeft afgespeeld. En het nieuws van oorlogen en leed en verdriet en kwaad wat zo in deze wereld aanwezig is, kan ons soms echt bedroeven. Maar ook in onze persoonlijke levens. Ik sprak vanmiddag nog, ik was om 12:30 in een andere dienst in Ermelo in mijn eigen woonplaats. En na de dienst sprak ik met een broeder die ik al jaren ken. Hij vertelde mij over dat hij in 2022 bijna is overleden. Dat hij in het ziekenhuis heeft gelegen en dat zijn vrouw dagenlang heeft gevreesd voor zijn leven. Iedereen vreesde voor zijn leven, dagenlang op de IC. Maar hij is er doorheen gekomen, maar hij moet nog steeds aansterken. Weet je, en zo komen er beproevingen op ons af. Ieder van ons maakt dat mee. Er is levensstrijd. Er zijn aanvechtingen. We kunnen zomaar ziek worden. Mensen kunnen soms nare dingen zeggen of doen. We kunnen zomaar in een conflict terechtkomen wat ons bedroeft en wat ons vermoeit. En ga zomaar door. En we weten inderdaad ook niet hoe het leven zal zijn. We hebben niet altijd een kalme reis. En ons leven is niet altijd vredig en rustig en fijn. En we maken soms hele gelukkige tijden mee. Soms maken we jaren mee dat we zeggen, het gaat echt goed met mij en ik voel me gelukkig. Maar we maken ook soms maanden of zelfs jaren mee dat we zeggen van, ja, het gaat helemaal niet zo goed met mij. Ik voel me helemaal niet zo fijn. Ik vind het leven moeilijk. Ik kan niet zo genieten van het leven. We zijn niet altijd even gelukkig. Maar deze zekerheid mogen wij hebben, dat welke beproevingen er ook zijn, en door wat voor verzoekingen wij ook bedroefd raken in dit leven, dat we toch bewaard worden. En dat al die beproevingen, ook als je op een IC terechtkomt, of ook als je man of je vrouw overlijdt, Of ook als het heel moeilijk is met een van de kinderen, of ga zo maar door, wat er ook gebeurt, dat de Heere God ook die beproevingen gebruikt als een louter vuur. Dat is wat Petrus hier zegt. Dat zoals vuur goud ook loutert. Goud wordt in het vuur gebracht, zodat het gelouterd goud wordt. Zodat het rein goud wordt. Al het andere wordt er uitgebrand door het vuur. Zo zijn de beproevingen in ons leven. En daarom hoeven wij ook niet heel erg bang te zijn voor alles wat er zou kunnen gebeuren. Want zelfs, en dat zegt Petrus ook, als het nodig is. Wat staat er? Ook al wordt er nu voor korte tijd, als het nodig is, zegt Petrus. Dus soms is het blijkbaar ook ergens voor nodig dat wij moeilijkheden meemaken. Soms laat God ook moeilijkheden toe in ons leven. Maar dat doet hij opdat ons geloof, dat kostbaarder is dan vergankelijk goud, gelouterd wordt. En dat we meer de Heer Jezus lief hebben. En dat alles, als we meer groeien in geloof, hoop en liefde, dat alles mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid van Hem bij de openbaring van Jezus Christus. En ook dat hoort bij dat net dat onder ons leven is. Dat we inderdaad met Luther mogen zeggen, niets is ten kwade wat wij ook lijden. Hij gebruikt het. En hij werkt daardoor heen. Ik gebruikte al het voorbeeld van Horatio Spafford aan het begin van deze dienst. En ik heb laatst ook weer eens gekeken naar het leven van Joseph Scriven. Dat is een vergelijkbaar verhaal. Joseph Scriven leefde ook in de 19e eeuw. Hij was geboren in Ierland. En hij was een schrijver en een dichter. En Joseph Scriven was 3 of 24 jaar oud toen hij verloofd was om te gaan trouwen. En hij zou gaan trouwen met zijn verloofde. Maar de avond voor de bruiloft is zijn verloofde verdronken. Wat een klap, wat een verlies. Hij is toen naar Canada geëmigreerd. En een paar jaar later kreeg hij het bericht, terwijl hij nog in de 20 was, dat zijn moeder was overleden. Wat een volgende enorm verlies voor hem was. Omdat hij heel veel van zijn moeder hield. En toen is hij een aantal jaren later opnieuw verloofd. En hij durfde het weer aan om een relatie aan te gaan met een dame. En voor het trouwen werd zijn verloofde ziek en kreeg ernstige longontsteking. En opnieuw verloor hij zijn verloofde voordat hij met haar trouwde. Daarna is Joseph Scriven nooit meer getrouwd. Hij is altijd alleen gebleven. En hij heeft zijn verdere leven heeft hij gegeven aan het brengen van het evangelie. En dat mensen bijstaan en hulp bieden en zich inzetten voor zijn medemens. Maar weet je wie Joseph Scriven was? U kent hem van een heel bekend lied. En dat lied is, welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. En dan zegt dat lied ook, leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in het strijduur beeft. En misschien herken je dat wel voor jezelf. Dat vanwege die levensstrijd, dat in dat strijduur je hart beeft. Dat je toch bang wordt voor alles wat het leven zich met zich meebrengt. En verliezen die je leidt of relaties die stuk lopen. Gaan wij dan met al ons strijden tot Hem die verlossing geeft? Kan een vriend ooit trouwer wezen dan Hij die ons lijden draagt? Jezus biedt ons aan genezing. Hij alleen is het die ons schraagt. En opnieuw zien we hier iets van dat gelouterde geloof. Opnieuw zien we hier iets van een man die veel verdriet meemaakte, maar die niet zijn geloof verloor hierdoor, maar die juist veel sterker werd in geloof door de verliezen die hij leed. En die woorden op papier hebben gezet, woorden die tot op de dag van vandaag tot rijke troost en zegen zijn voor de miljoenen christenen die woorden nu wereldwijd zingen in samenkomsten zoals wij hier vanmiddag ook hebben. En dat is wat wij mogen weten. Dat we bewaakt worden. Dat hij ons bewaart. Dat we bewaard worden door de kracht van God. En dat we daarom, wat er ook zal gebeuren, ook in dit nieuwe jaar, dat we echt veilig zijn. Het laatste aspect wat ik naar voren wil brengen uit de tekst van vanmiddag is dat wij in deze hele persoonlijke omgang en relatie met Jezus Christus mogen staan. Het eerste is de grote barmhartigheid van onze God, die zich ontfermt over zondaars en vergeeft om niet en rechtvaardigt en ons het eeuwige leven geeft en heerlijkheid geeft vanwege zijn Zoon Jezus Christus. En het tweede is dat hij over ons waakt en dat we dwars door alle verzoekingen en beproevingen heen, dat God met ons tot zijn bestemming komt. En dat alles meewerkt ten goede. En dat is dat net onder ons leven. En het derde is dat wij steeds meer mogen groeien in onze persoonlijke wandel met de Heer Jezus Christus. Hoewel u hem niet hebt gezien, hebt u hem toch lief. We hebben hem niet gezien zoals de apostelen hem hebben gezien. Na zijn opstanding uit de dood. De apostelen waren ooggetuigen van zijn opstanding. Maar Jezus Christus is 40 dagen lang verschenen aan de discipelen en daarna is hij naar de hemel gevaren. En wij hebben hem niet gezien zoals de apostelen hem hebben gezien. Maar toch hebben we hem lief. En dat impliceert deze verhouding tot Jezus Christus, deze relatie met Jezus Christus. En zijn aanwezigheid is reëel. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Wij mogen ons verblijden in de Heer. En dat is een vreugde die je dan leert kennen, die je niet met woorden kan beschrijven. Een heerlijke vreugde. Niets geeft zoveel vreugde. En dit is echte vreugde. Het kennen van de Heere God en zijn Zoon Jezus Christus. Niets in deze wereld kan die vreugde schenken. We moeten opnieuw realiseren vanmiddag dat alle vreugde van dit leven en van deze wereld onvolkomen vreugde zijn. Alles waar mensen naar streven om daardoor gelukkig te worden. De mensen denken dat geld hun gelukkig kan maken, maar dat is niet zo. Mensen denken dat relaties of een huwelijk of een liefdesrelatie of een nieuwe verliefdheid gelukkig kan maken, maar dat is niet zo. Mensen denken dat het gezinsleven en het hebben van kinderen en kleinkinderen hun gelukkig kan maken, maar zelfs het huwelijk en het hebben van nageslacht is niet echt volledig zaligmakend. En mensen denken dat een fijn en een succesvol en een lang en gelukkig leven, een soort sprookjesachtig leven, dat hun gelukkig zal maken. Maar de werkelijkheid is dat niemand van ons een sprookjesachtig, ongeschonden leven heeft. Ieder van ons zou verhalen kunnen vertellen waaruit de gebrokenheid van het leven bestaat. De werkelijkheid is dat al die onvolkomen vreugde van het leven het menselijk hart nooit helemaal tevreden kunnen stellen. Maar dat de persoonlijke relatie met Jezus Christus ons wel vervult met diepe innerlijke vrede en met een vreugde die je niet met woorden kan beschrijven. Dat je proeft en smaakt dat de Heere goed is. Dat je hem leert kennen door zijn Zoon Jezus Christus. En dat je daarom zegt, ik wil maar één ding en dat is de Heere zelf. Ik heb maar één passie en dat is Jezus Christus. De diepste zegen, de diepste zaligheid en de diepste zekerheid die wij ontvangen, dat is zelfs niet de zaligheid als zelfstandig naamwoord. Waar wij werkelijk gelukkig door worden is niet iets, is zelfs niet de vergeving van onze zonden of iets dat God ons geeft. Maar waar we werkelijk blij van worden is de Heere zelf, is de Heere zelf. Nou, ik wil afsluiten met een voorbeeld. Ik heb daar ook in Doorn over gesproken toen ik begin van deze maand ook in Doorn sprak in de Brandpuntkapel. Sommige van jullie waren er ook aanwezig en sommige van de dingen die ik vanavond vertel heb ik daar ook verteld. Maar ik vind dit zo'n mooi voorbeeld van wat hier staat in 1 Petrus hoofdstuk 1. Dat we hem niet zien, maar toch lief hebben en ons verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En bij dit vers moet ik vaak denken aan een broeder die ik jaren geleden heb ontmoet. En hij was toen al in de 80 en ik was toen denk ik nog in de 20 toen ik hem ontmoette. Ik ben met hem in contact gebracht door een vrouw die veel voor mij heeft betekend, de beste vriendin van mijn moeder. Dat was Anne uit Heemskerk en zij heeft mij in de wieg zien liggen. Ze is altijd betrokken geweest bij mijn ouderlijk huis en hoorde er helemaal bij mijn ouderlijke familie. En Ann was een diepgelovige vrouw. En toen ik zelf tot geloof kwam, kon ik steeds beter met Ann praten over de dingen van de Heer. Ze heeft veel voor mij betekend, veel voor mij gebeden. En Ann heeft mij op een gegeven moment in contact gebracht met Theo Bijlsma. En Theo Bijlsma was een evangelist die in de vrije evangelische gemeente vooral predikte. En hij was pas op latere leeftijd, toen hij in de 40 was, tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Hij had daarvoor een goddeloos leven geleid. Misschien kwam hij wel uit een christelijke achtergrond, maar hij had de Heer vaarwel gezegd. En hij dronk veel. En hij is meerdere keren met drank op achter het stuur gaan rijden. Hij heeft meerdere keren een auto-ongeluk gehad. En één keer is hij met zijn auto in de sloot terechtgekomen en is bijna om het leven gekomen door wat er toen gebeurde. Wat typeert hoe hij in het leven stond. Maar toen heeft de Heer Jezus hem in zijn nekvel gegrepen. De Heer Jezus heeft hem geroepen. De Heer Jezus heeft hem wakker geschud. En hij is tot inzicht gekomen in zijn zondige wegen. En hij heeft zich bekeerd. En hij is een andere man geworden. En in de jaren daarna, de tweede helft van zijn leven, heeft hij de Heer gediend. En is hij door God gebruikt om op veel plekken het evangelie te brengen. En Theo Bijlsma, ik werd toen dus bij hem geïntroduceerd. En toen hadden we telefonisch contact. En hij zei, kom langs, ik ben blij om je te ontvangen. We hebben urenlang met elkaar gepraat in zijn woning in Hilversum. Een hele middag lang, van de lunch tot en met het avondeten, heb ik urenlang met deze broeder gepraat. En hij was toen weduwnaar. Zijn vrouw was een aantal jaren daarvoor overleden. Zijn vrouw was hem trouw gebleven toen hij zo verkeerd leefde. En toen hij bekeerd was, ze hebben een lang huwelijk gehad. Maar hij had het verschrikkelijk moeilijk met het overlijden van zijn vrouw. En toen vertelde Theo Bijlsma mij het volgende. Dat hij namelijk op een gegeven moment, niet zo lang na het overlijden van zijn vrouw, misschien zelfs wel de eerste zomer nadat zijn vrouw was overleden, dat hij tegen de Heer heeft gezegd, Heere, wij zingen toch altijd, welk een vriend is onze Jezus. Heer, u bent toch mijn vriend. Ik kan niet meer met mijn vrouw op vakantie, maar ik wil graag met u op vakantie. Maar ik vind het vreselijk moeilijk om zonder mijn vrouw op vakantie te gaan. Maar wilt u bij me zijn? En wilt u mij bewust maken van de vriendschap met uzelf? En hij ging naar de plek waar hij jarenlang met zijn vrouw was geweest in Zwitserland. Hij ging naar dezelfde plek waar hij gewend was met zijn vrouw naartoe te gaan. In de bergen in Zwitserland, daar heeft hij zijn tentje neergezet. En hij is in zijn tentje gaan zitten of bij zijn tentje gaan zitten. En hij zei toen tegen mij, die eerste dag was verschrikkelijk. Ik voelde me zo alleen. En de tweede dag was het hetzelfde. En ik kon het bijna niet meer aan. En in de ochtend van de derde dag was ik van plan om het tentje weer in te pakken en daar weg te gaan. Omdat ik het te zwaar vond. Maar toen zei hij tegen mij, plotseling was daar die aanwezigheid van de Heere. Hij zegt, plotseling was daar gewoon zo'n heerlijkheid. Er kwam zo'n vrede over me. Er was zo'n tedere, liefdevolle, vriendelijke aanwezigheid van de Heer. Het was alsof de hemelen scheurden en de heerlijkheid van de Heer neerdaalde. En hij kwam tot volkomen rust en tot vrede. En hij verheugde zich met een onbeschrijfelijke vreugde. En een onuitsprekelijke, heerlijke vreugde. En hij zei tegen mij, ik ben er 2 weken geweest. En die eerste dagen waren zo moeilijk, maar daarna bewees de Heer dat het waar is, dat Hij onze vriend is. En ik heb heerlijke tijd gehad, samen met de Heer, ondanks het gemis van mijn dierbare vrouw. En dat vind ik een prachtig voorbeeld. En zo is de Heer ook voor u en voor mij. Want soms worden we 's nachts wakker en dan voelen we ons heel belabberd. Soms word ik ook wel eens wakker en ik kan me soms ook wel eens eenzaam voelen. En misschien heeft u dat ook wel eens. En dan stormt het letterlijk buiten en dan kan die wind je angst inboezemen. En weet je, soms dan hebben we zo het gevoel dat we hebben nou werkelijk connectie met onze medemens. Leven we werkelijk in gemeenschap en soms missen we dat gevoel. Maar dit is het antwoord. Het antwoord is niet andere mensen. Hoezeer God ons ook andere mensen geeft om ons te troosten en ons te helpen. En we hebben elkaar ook nodig, zeker. Maar het diepste antwoord is niet bij je medemens. De diepste vreugde en vrede vind je niet in een nieuwe relatie, of in het huwelijk, of in een liefdesrelatie, of met je kinderen en kleinkinderen, of met je ouders of je vrienden. Maar de diepste vervulling en de diepste vreugde vind je door wat hier staat. Je hebt hem niet gezien, maar je hebt hem toch lief. Omdat hij je eerst heeft lief gehad. En ook dat is dat net dat onder ons leven is gespannen. We zijn wederom geboren tot een levende hoop. Wij mogen aan het begin van dit nieuwe jaar tegen elkaar zeggen, en we mogen het ook tegen onszelf zeggen, ik sta vol verwachting in het leven. Ik heb een geweldig perspectief. Ik heb hoop. Ik heb geweldige hoop. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. We zijn opnieuw geboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Jezus is onze dood gestorven en hij heeft de dood voor ons overwonnen. En daarmee heeft hij ook onze verzoening met God tot stand gebracht. We zijn met God verzoend. We zijn kinderen van God. Hij waakt over ons. Hij is er altijd bij. Soms voelen we het niet, maar het is werkelijkheid. Hij is er altijd bij. We mogen leven in gemeenschap met onze Heer. En we mogen weten dat de dood geen angst meer aanjaagt. En daarom zullen wij de moed niet opgeven. Daarom verliezen wij de moed niet. Ook al vervalt de uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verder te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Ook al gaan wij nog door verdrukkingen in dit leven. Ook al zijn er nog dingen die ons bedroeven. Die dingen bewerken voor ons een alles verder te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Zelfs die dingen doen de heerlijkheid toenemen. En dit is de zekerheid die wij mogen hebben. En daarvoor prijzen wij de Heere onze God ook deze middag. En zo mogen wij met rechte rug en met opgeheven hoofd het nieuwe jaar tegemoet gaan. En denk niet dat het niet voor u is. Denk niet dat al deze glorie en heerlijkheid alleen maar voor anderen is en niet voor u. Want u hoeft niet eerst van alles te hebben meegemaakt of van alles te hebben bevonden of van alles te hebben gevoeld om tot deze zekerheid te komen. Je mag belijden dat je in Jezus Christus gelooft. Je hoort het goede nieuws vanmiddag. En zoals je bent op dit moment, mag je gewoon tegen de Heer Jezus zeggen, Heer Jezus, ik dank u dat u ook voor mij bent gekomen. En je keert terug naar God en zijn Zoon Jezus Christus. Dat is wat je gewoon doet. En dan mag je weten dat je niet zult worden afgewezen, dat je niet zult worden weggestuurd. Maar dat de Heer ook tegen jou zegt, welkom thuis, mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Welkom thuis, ik heb je lief. En je mag voor eeuwig weten dat je van mij bent. Geprezen zij de Heer onze God. Geprezen zij Jezus Christus onze zaligmaker. Geprezen zij de naam van de Heer. Halleluja. Amen. Laten we de Heer danken in gebed. Mag ik u voorgaan in gebed? Hemelse Vader, wij willen u danken. En we willen met Petrus ook deze middag uitspreken. Geprezen zij de Heere. Geprezen bent u, o Heere. We willen uw lof verkondigen. We willen u loven en prijzen. Dank u wel voor uw barmhartigheid. Dank u wel voor uw bewaring. Dank u wel dat u beproevingen en dingen die ons bedroeven gebruikt. Dank u wel dat u erbij bent. Dank u wel dat we in deze heel persoonlijke en levende relatie met u mogen leven. Dank u wel dat u ons uw aanwezigheid doet bemerken. Dat u ons weer aanraakt, ons weer bemoedigt. Dat u ons weer troost door de Heilige Geest. Dat u weer tot ons spreekt. Dat u ons niet laat gaan. Dat u ons niet in de steek laat. Dat als wij soms ontrouw zijn, dat u trouw blijft. En dat u ons blijft achtervolgen met uw liefde. Heer, dank u wel dat we deze hoop mogen hebben. En we bidden voor elkaar dat het jaar dat vandaag is begonnen gekenmerkt mag worden door een verlangen naar u dat niet beschaamd zal worden. Een verlangen om u beter te leren kennen dat vervuld zal worden. We bidden u dat dit jaar gekenmerkt mag worden door een geopende hemel. Dat u opnieuw de hemelen wilt scheuren. Elke keer als we bij elkaar komen, elke keer als we uw woord openen, elke keer als we tot u bidden. En ook als we door moeilijkheden heen gaan, dat u de hemelen wilt scheuren dit jaar. En dat we met elkaar in 2023 nog meer mogen meemaken. Dat u zich manifesteert in onze levens. En dat we begrijpen tot welke hoop we opnieuw geboren zijn. Dat we zullen begrijpen de hoop die uw roeping wekt. Heer, dat we zullen begrijpen welke heerlijkheid er voor ons ligt. dat we geopende ogen mogen hebben voor de zaligheid die geopenbaard zal worden. En daarom bidden we met elkaar, kom spoedig, Heer Jezus. We zien uit naar uw komst. Laat uw koninkrijk spoedig komen. En Heer, vergeef dat onze harten zich tot u zullen neigen en dat ons hart aan u verbonden zal zijn als nooit tevoren. Zegen ons, Heer, met uzelf. En dank u dat u dat doet. We willen gewoon uitspreken dat we daar vooral boven alles naar verlangen. Naar uzelf. Dank u wel, Heer. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar een lied dat hierbij aansluit. Lied 645 uit Johannes de Heer. Diep, diep aan uw voeten, o Jezus, kniel ik neer. Diep, diep aan uw voeten, o Jezus, kniel ik neer. Lied 645. Laten we dat samen zingen. En misschien is het fijn om dat staande met elkaar te doen. Dan zingen we daarna ook het slotlied staande met elkaar. Lied 645. Laten we dat staande zingen. We zingen daarvan alle vier de coupletten. En daarna zullen we bidden om de zegen van de Heer. Als we deze plek verlaten, mogen we weten dat er eeuwige armen onder ons zijn. Dat Hij die zich over ons heeft ontfermd, ons lief heeft gehad, ons nu lief heeft en ons altijd zal blijven lief hebben. En dat we zijn kind zijn voor tijd en eeuwigheid, veilig in Jezus' armen. Mogen zo de genade van onze grote God en Heiland, Jezus Christus, en de liefde, de rust en de vrede van God, onze hemelse Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, en de troost en de leiding, de kracht en de vrucht en de gave van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allemaal, totdat Jezus komt en onze Heer komt spoedig. Halleluja. Amen. We zingen als laatste lied 108. Leid mij Heer, o machtige Heiland, door dit leven aan uw hand. Lied 108. En voor daarna bent u allen van harte welkom om een kopje koffie of thee te blijven drinken en elkaar te groeten en te ontmoeten bij het koffiedrinken in de ruimte hier buiten. Lied 108. Leid mij Heer, o machtige Heiland. We zingen alle drie de coupletten daarvan als einde van deze dienst.